Gemeente, ik heb voor u de volgende afkondigingen. Vanmiddag hoopt om 16:30 dominee G.A. van den Brink voor te gaan. Afscheidsdienst van Wijnicke Vermeer. Na de dienst gelegenheid afscheid van haar te nemen. Diensten van zondag 21 augustus. Om 10:00 kandidaat Kroneman. En om 16:30 dominee van den Kamp. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart, van geslacht tot geslacht, en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen uit Psalm 50, de versen 6 en 9. Roep in de nood tot mij, uw God en Heer, dan help ik u en gij geeft Gode de eer. En vers 9, versta dit toch, vergeet eens van Gods wet, opdat ik niet verscheur en niemand red. Noem nu Psalm 50, vers 6 en 9. Gemeente, stellen we ons ook deze morgen onder de tuchtende belofte van Gods heilige wet. En zingen we in antwoord erop uit Psalm 25, het tweede vers. Heer, en maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Psalm 25, vers 2, na de lezing van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren in uw naasten huis, gij zult niet begeren in uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Heer Jezus heeft ons dit in een hoofdsom geleerd. Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, en dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. De schriftlezing van deze morgen kunt u vinden in de zendbrief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze. daarvan het eerste hoofdstuk. Efeze 1. En dan komt Gods heilig en onfeilbare woord vanuit Efeze 1 als volgt tot ons. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil Gods, de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel, in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil. Tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden en de rijkdom zijner genade. Met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen, met welke hij voorgenomen had in zichzelf. Om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. In hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgenen die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben. In welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt. In welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Daarom ook ik gehoord hebben het geloof in de Heer Jezus, dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen, houd niet op voor u te danken, gedenkende uwe in mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven, de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Namelijk verlicht de ogen uw verstand, dat gij mocht weten welke is de hoop van zijn roeping, en welke de rijkdom is der heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Welke de uitnemende grootheid zijn kracht is aan ons, die geloven naar de werking der sterkte zijner macht. Die hij gebrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Ver, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. En alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. En heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is, en de vervulling desgene die alles in allen vervult. Tot zover onze schriftlezing. Bidden we samen om de opening van het woord en de leiding van Gods Heilige Geest over ons samen zijn. Heere, hier zijn we weer samengekomen als gemeente van Jezus Christus, uw lichaam. Zo heeft Paulus ook de gemeente van Efeze aangeschreven en aangesproken. Christus is het hoofd. En de gemeente, elk met zijn eigen gaven, mag samen dat ene lichaam zijn. Dat geldt alle gelovigen, Heer, en zo worden we ook aangesproken ten diepste vanuit uw woord. We zijn immers apart gezet. We hebben het teken van de gemeente van Jezus Christus ontvangen toen wij gedoopt zijn als kind. En dat zal voor de meeste van ons gelden. Heren, dan hebt u ook recht erop dat wij als kinderen en als dat lichaam van u heilig leven. Het zou toch niet zo moeten zijn dat het hoofd Christus heilig is en dat het lichaam van Christus ontheiligd wordt. Toch, heren, hier op aarde is de strijdende kerk en de boosheid kleeft ons altijd aan. Zelfs de klederen van Jozua, de hoge priester, ze waren toch besmet en met vuil besmeurd. Hij voelde dat hij niet heilig was toen hij voor uw heilig aangezicht moest naderen om daar de dienst der offeranden te verrichten. Dat geldt ook voor het lichaam van Christus. En toch, Heere, zijt heilig, want ik ben heilig. Dat wij uw heiligheid ook serieus zouden nemen. Zouden beseffen welke geestelijke zegeningen u ook geschonken hebt. En dat wij vanuit die weldaden die ons in Christus geschonken zijn, ook mogen leven tot uw eer. Dat wij een heilige wandel mogen hebben. En dat het ook zo mag gelden voor heel de gemeente. Dat onze wandel is met Christus verborgen in God. In de hemelen. Dan zal het toch ook zijn uitstraling hebben. Op onze levenswandel hier op aarde. Geef dat we ook zo mogen laten zien. Wie wij dienen. Dat wij een goede koning hebben. Christus die ons met zijn dierbaar bloed gekocht heeft. En dat we het ook door het geloof ook mogen zeggen, we zijn zijn eigendom. Hij heeft zijn kerk gekocht. Volkomen heeft hij zijn leven willen afleggen om een bruid te verwerven. Heren, en zo mogen ook deze morgen de bruidswervers van Christus weer uitgaan. Om hem nu aan te prijzen als de heerlijke bruidegom. U hebt het toch ook zelf gezegd, dat alle dingen gereed zijn en dat de bruiloft daar is. Heren, geef dat degene die toch ook eerlijk van binnen moeten zeggen dat zij nog niet hem toebehoren, ook deze morgen heilig jaloers gemaakt mogen worden. Als ze mogen horen welke schatten daar in Christus te vinden zijn. Vergeving van zonden, vrijspraak, aanneming tot kinderen. Heren, als we daar nog een vreemdeling van zijn en nog altijd leven in het kamp van de vijand. Als wij de Satan nog als onze vader hebben, Satan en de vader der leugenen, dan is ook onze toekomst zo aangrijpend. Heere, geef dat we ook zo deze morgen gesteld mogen worden als een eerover en de hel waar mogen leeg plunderen. En zo vijanden overgebracht mogen worden tot het koninkrijk van uw liefde, dat vijanden vrienden mogen worden. Gedenk zo de gemeente, u weet wat ze nodig heeft. Heren, de meesten zullen ook weer teruggekeerd zijn van de vakantie. Geef dat we ook en naar het lichaam en naar de geest uitgerust mogen zijn. Zodat we hier in staat zijn om taken die u ons hebt gegeven mogen oppakken. Bidden voor de mensen die moeilijk hebben. We kunnen zoveel zorg het hart vervullen. Geef dat ook ons aan u mag verbinden. Bidden voor de jongeren van de gemeente. Ze staan in een tijd waarin veel op en af komt. Ze weten zelf precies ook waar de verleiding der zonde ligt. Geef dat zij staande mogen blijven. Dat zij uw naam niet zullen verloochenen. Als ze misschien ook studeren in een omgeving waar met u en uw woord geen rekening wordt gehouden. Dat ze elke week voldoende voedsel mogen ontvangen om ook zo dat we mogen uitdelen. En anderen en goed van de koning van de kerk mogen spreken. Gedenk ook niet alleen hier de gemeente, maar ook op andere plaatsen waar kinderen van u samen mogen komen. Soms in grote kerkgebouwen, waar duizenden samenkomen, soms in de huizen. Zoals dat ook vroeger in de christelijke kerk zijn begin heeft gehad. De huisgemeenten, waar 10 of 20 mensen misschien wel in het verborgen samen moeten komen. Dat ook deze broeders en zusters gedenken, bijzonder als zij leven in een land waar de vervolging woedt. Heere, gedenk ze. We bidden ook voor degenen die gevangen zitten om uw naams wil. Ook zij hebben het zwaar, Heere. En toch, in de verdrukkingen, dan leren wij wie u bent. Geef dat we het ook zelf naar ons op mogen voorbereiden. Want niemand kan ons de garantie geven dat wij hier altijd in vrijheid samen kunnen blijven komen. U geeft ons veel, Heren. Maar als we letten op de tekenen der tijden, dan zien we dat ook in Nederland steeds meer het christelijk geloof naar de rand van de samenleving geduwd wordt. Wat zijn dat aangrijpende ontwikkelingen. Een land dat eens zo heerlijk u als de koning mocht beleiden. Een gedoopte natie, dat was Nederland, heren, dat is voorbij. Geef dat we daarom ook ons mogen verootmoedigen. Want het oordeel, dat begint toch ook bij het huis van God. Wat hebben wij ervan terechtgebracht? Geef dan ook wijsheid om op de juiste tijd eerlijk uw woord te mogen bedienen. Dat we dat woord van u niet zullen aanpassen aan de behoeften van de mensen, maar eenvoudig en eerlijk uw woord mogen laten spreken. Heren, gedenk degene die ook met vragen in het hart zijn opgekomen, wilt u die zorgen en die vragen en die moeite voor een ogenblik wegnemen, dat we eenvoudig en eerbiedig naar uw woord mogen luisteren. Help dan in het spreken, heren, geef alles wat nodig is, de rust en de wijsheid, de liefde ook om uw woord te ontvouwen in het midden van de gemeente. Maar geef ook wat nodig is in het luisteren. Geef de duivel geen plaats dat we mogen weren. Dat wij het schild des geloofs mogen gebruiken om de vurige pijlen van de boze te kunnen uitblussen. En het zwaard van de geest, terwijl we Gods woord mogen hanteren. O Heere, wilt u zelf zo voorspoedig rijden op het woord uw waarheid. Geef ons verstand met goddelijk licht bestraald. Dat onze ogen op u gericht mogen zijn. Dat we mogen zeggen, we zagen niemand anders dan Jezus alleen. Heere, geef zo'n goede, ongestoorde dienst. We vragen het u, niet omdat we het verdienen, maar uit genade alleen. Om Jezus wil. Amen. Mede in deze dienst zijn er een drietal collecten. Twee rondgangen voor de predikatie. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. Die zijn vandaag bestemd voor noodhulp in de Horen van Afrika. De tweede collecte is voor de kerk. En de derde collecte is bij de uitgang. En die is bestemd voor het onderhoud van de kerk. Dus twee rondgangen voor de predikatie, diaconie. En voor de kerk zingen we ondertussen naar Psalm 145, vers 2 en 4. Psalm 145, vers 2. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. En uw wonderlijke daad met diep ontzag aandachtig gadeslaan. En vers 4, al wat gij verrocht zal juichen tot uw eer. Noem nu Psalm 145, vers 2 en 4. Ondertussen zal er worden gecollecteerd en de Heere zegenen u en uw gaven. Gemeente, niet iedereen luistert volgens mij met dezelfde oren naar een preek. De een verwacht dit van een preek en de ander verwacht iets anders van een preek. Ik heb een keer een echtpaar gesproken. Ze hadden allebei naar dezelfde preek geluisterd en toen ze thuis kwamen, toen bleek dat ze de preek heel verschillend gewaardeerd hadden. De man die vond het een prachtige preek en de vrouw, ja, veel minder, het sprak haar lang niet zoveel aan. U herkent dat ongetwijfeld, dat de een iets mooi vindt en iets raakt en de ander zegt, nee, mij helemaal niet. Ik denk dat het ook iets te maken heeft met ons karakter. De een zit anders in elkaar dan de ander. De een is ook meer gericht op het gevoel, op de emotie. En de andere wil meer aangesproken worden op zijn verstand en op zijn denken. Ik denk dat het ook zo is dat mannen vaker aangesproken willen worden op hun verstand, op hun denken. En dat vrouwen vaker aangesproken willen worden op hun gevoel, op hun emotie. Is dat erg? Nee. Gelukkig maar. Zo heeft de Heer ons ook gemaakt. Het is ook de bedoeling dat we aangesproken worden en op ons hoofd en op ons hart. Allebei is nodig. Maar gemeente, vanmorgen zullen we vooral gaan letten op het aanspreken van het verstand. Paulus die heeft het in Efeze 1 gehad over verlichte ogen van het verstand. Dat betekent dus ook, gemeente, dat we in een preek ook aandacht moeten schenken aan het verstand, aan ons denken. En vanuit dat denken wordt dan ons gevoel en de emotie, als het goed is, aangestuurd. Allebei zijn ze dus nodig. Nou, tekstwoorden voor de prediking deze morgen, Efeze 1, vers 17 tot en met 19. Die lees ik u nog een keer voor. Efeze 1, vers 17 tot en met 19. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven, de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Namelijk, verlicht de ogen uws verstands, opdat gij moogt weten welke is de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom is der heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen en welke dat nemen de grootheid zijner kracht is aan ons die geloven naar de werking der sterkte zijner macht. Tot zover onze tekstverzen. We hopen samen na te gaan denken over een gebed om meer kennis. Een gebed om meer kennis. Onze eerste gedachte is een meer kennis van God, naar aanleiding van vers 17. Dan gaat het over de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid. Of we God beter mogen leren kennen. En in de tweede gedachte zullen we dan stil gaan staan bij meer kennis voor onszelf. Wat betekent dat nu voor onszelf? Vers 18 en 19. Dus een gebed om meer kennis van God en meer kennis voor onszelf. Gemeente, deze brief geschreven aan de gelovigen daar in Efeze, dat is best een wonderlijke brief. Al die gelovigen, zij mogen delen in de schatten die zij in Christus hebben. Maar was nou het aangrijpende, zij leven als bedelaars. Deze gelovigen, die bedelaars, die kennen ten diepste de rijkdom niet die zij in Christus bezitten. Die gelovigen daar in de gemeente van Efeze, die leven als bedelaars, eigenlijk in geestelijke armoede, omdat zij hun geestelijke rijkdom niet kennen. En zo gaat Paulus aan het begin van dit hoofdstuk ze vertellen wat ze allemaal wel niet bezitten in Christus. Al die geestelijke zegeningen. Vanaf vers 5 gaat hij ze op een rijtje zetten. Zomaar een paar noemen. Vers 5 van dit hoofdstuk, dan heeft hij het over de aanneming tot kinderen. Dat moeten jullie weten. Dat je aangenomen bent tot kinderen. Vers 7 zegt dat ze de verlossing hebben door zijn bloed. Hun zonden zijn vergeven. Vers 11 laat ons zien dat ze in Christus behoren bij dat erfdeel van God. Dat ze in Christus verordineerd, bestemd zijn om God te loven en te prijzen. Moeten ze weten en op gewezen worden. Vers 13 bijvoorbeeld laat ons nog zien dat zij als gelovigen verzegeld zijn met de Heilige Geest der belofte. En dat die Heilige Geest hen als een onderpand al gegeven is. Die bedelaars daar in Efeze, ze zijn schatrijk. En ze beseffen het nauwelijks. En daarom is het nodig dat ze daar opnieuw bij bepaald en als het ware bij stilgezet worden. En zo gaat Paulus vanaf vers 16 bidden. Bidden om meer kennis. Ik heb zo opgeschreven, gebed om groei. Twee keer een G. Gebed om groei. Dat zijn eigenlijk twee sleutelwoorden. Gebed om groei. Als u ook wilt groeien, dan is het gebed onmisbaar. Het kan niet zonder het gebed. En dan komt als vanzelf de derde G erbij, de G van God. Dan moet je bij God zijn. Gebed om groei bij God zijn. En dan gaat Paulus als het ware bidden voor heel die gemeente. Net als een hoge priester. U kent dat beeld. Die droeg heel dat volk eigenlijk bij zich op die borstlap. Als hij daar in het heilige der heiligen ging bidden. Zo neemt Paulus ook deze gemeente mee naar God toe in dat gebed. En dan staat er in vers 17, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven, de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Dat gebed dat begint dus met het woordje opdat. Opdat. Daar zit iets in dat woord dat Paulus een doel voor ogen heeft. Hij weet waar hij voor bidt. Hij vraagt om de geest van de wijsheid en de geest van de openbaring. Dat is belangrijk, gemeente, dat we, als we bidden, helder voor ogen hebben waarvoor wij bidden. Doet u dat ook? Jongelui, doen jullie dat ook? Als je bidt. Dat je heel praktisch vraagt, Heere, mag ik dat leren kennen? Soms kan het zo gebeuren dat je iets leest in de Bijbel dat je zegt, dat ken ik niet. Dat zegt me niets. Dan mag je bidden, Heere, mag ik dat wat ik zojuist gelezen heb ook leren kennen? Dat kan gaan om de troost van de verkiezing. Om het ervaren van de Heilige Geest als een gegeven onderpand, noem maar op. Daar mag u gericht om bidden. Op dat. Zo bidt Paulus. Hij bidt met een gericht doel. En wat valt ons dan vooral op in vers 17? Nou, Paulus die gaat in dat gebed, vers 17, de drie enige God aanbidden. Vader, Zoon en Heilige Geest. Het gaat dus in dat gebed om meer kennis van God de Vader, meer kennis van God de Zoon en meer kennis van God de Heilige Geest. Nou, eerst God de Vader. Hij wordt hier genoemd de Vader der Heerlijkheid. Dat wil zoiets zeggen als de heerlijkheid hebbende Vader. Onze Vader in de hemel is vol van heerlijkheid. Dat betekent hij is aanbiddingswaardig. En het wonder is, gemeente, dat die heerlijkheid die komt tot ons door Jezus Christus. In Jezus Christus heeft die hemelse Vader al zijn kinderen tot kinderen ook aangenomen, geadopteerd. Alle gelovigen, dat zijn geadopteerde kinderen van de hemelse Vader. Nou, daar zou je hem alleen al voor prijzen. Wat een heerlijkheid. Als een kind van God aangenomen. Het terwijl we, net als alle andere kinderen, des torens waren. Hoofdstuk 2, u zou maar na moeten lezen, gaat Paulus dat veel dieper uitwerken. Maar hij zegt daar eigenlijk in, het is nou pure genade dat hij die Vader der Heerlijkheid ons in Christus tot kinderen heeft aangenomen. En alleen vanwege het werk van de Heer Jezus Christus kunnen wij God ook als de Vader der Heerlijkheid aanroepen. Nou, Paulus bidt ook om meer. Het gaat ook over Christus, opdat de God van onze Heer Jezus Christus. Merkt u dat? Want als Paulus bidt, dan bidt hij tot de Vader door Jezus Christus. Al die geestelijke zegeningen hebben alleen maar te danken aan de Heer Jezus. In Christus. Ik weet niet of het u is opgevallen, maar in dat voorgaande schriftgedeelte, daar komt die uitdrukking zo vaak voor. In Christus. Heel deze brief, die staat er eigenlijk vol van. In Christus. 35 keer komt dat terug in deze brief. Christus, dat is voor Paulus het middelpunt, het scharnierpunt waar alles om draait. Alleen in en door de Heer Jezus Christus kunnen wij tot God naderen. Ik hoop dat u dat ook beseft en doet, dat u altijd uw gebed ook daarom zo afsluit. Om Jezus wil. Dat is daar de diepe betekenis van. Alleen in en door de Heer Jezus Christus kan God de Vader der Heerlijkheid zijn. Zoals de Heer Jezus zegt, in Hem hebben we nou ook een vrijmoedige toegang tot de troon der genade. In Christus. We deel aan al die geestelijke schatten. Maar dat is meteen ook het aangrijpende. Wie buiten Christus is, is dus nog zo'n kind des toorns. Buiten Christus is God een verterend vuur. Eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Daar is de toren van God nog op u, op jou. Dat deze spreek ook zo een aansporing mag zijn om bij Christus te schuilen. In Christus hebben we vrede, buiten Christus niet. Het gaat in vers 17 ook nog over de Heilige Geest. Paulus bidt, of God ons geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Gemeente, het is goed om deze tekst wel in zijn verband te zien. Want in vers 13... heeft Paulus het ook al gehad over de Heilige Geest. Paulus zegt dat als we geloven, dan zijn we verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Dat is ook goed om bij stil te staan. Als u mag geloven, of dat sterk of zwak is, maar als u gelooft, dan hebt u de Heilige Geest gekregen als een onderpand. Dan woont de Heilige Geest in u. Maar als Paulus dus hier in vers 17 gaat bidden om de Heilige Geest, dan vraagt hij dus niet of de Heilige Geest in ons wil gaan wonen, nee. Maar Paulus gaat bidden om de werking van de Heilige Geest. Of de Heilige Geest die in de gelovigen woont, daar zijn werk mag gaan doen. Krachtig. En daarom, u geven de Geest der wijsheid en de openbaring in zijn kennis. Het is de Heilige Geest die ons die kennis die bij God is moet openbaren. En dat gordijn dat er als het ware voor ligt moet wegnemen. Zodat wij gaan zien al de schatten die in Christus ons deel zijn. Zo zien we dus de geest van de wijsheid, dat we daar dieper en dieper in worden ingeleid. Naar Christus toe. En dat we zo gaan zien wat wij in Christus ontvangen hebben. De geest van wijsheid, dat wil dus zoiets zeggen als de geest van fijngevoeligheid. Zo zou het eigenlijk ook mogen vertalen. Wijsheid, praktisch inzicht, meer en meer zicht krijgen op wat we in Christus dus hebben. Ik weet niet of je het wel doet, maar als je erover gaat nadenken wat er in Christus allemaal wel niet te vinden is, en dan gaat gewoon duizelen. Dat is gewoon onbevattelijk. Het is een grote zonde als iets dat God naar deze aarde is gekomen. Dat de Heer Jezus die diepe weg van vernedering wilde gaan om zondaren zalig te maken. En dat hij is voorgegaan als de grote voorloper met zijn hemelvaart voor ons. Daar ga je toch van duizelen. De schatten van wijsheid die moet de Heilige Geest ons laten zien. Daar raak je ook met je verstand nooit over uitgedacht. En daarom laat deze preek ook een stimulans zijn om daar meer en meer ook over na te gaan denken. Of de Heilige Geest u dieper daarin wil brengen. De geest van de openbaring is dus daar ook voor nodig. Eigenlijk ligt er over al die schatten van Christus een gordijn. Je ziet het niet allemaal. Ook niet allemaal in één keer. Maar de Heilige Geest die kan het wegnemen en dan ga je het meer en meer zien. Dat heeft Jezus zelf gezegd van de Heilige Geest. Hij zal u in al de waarheid leiden. Je kunt het zo vergelijken dat de Heilige Geest als het ware ons bij de hand neemt en dieper inleidt in wat we in Christus hebben. Door het geloof. Hier gebruikt Paulus ook een woordje in zijn kennis. Een ander woordje, er zijn verschillende woorden in het Grieks voor kennis. Gnosis, het meest bekende woord. Maar hier heeft Paulus daar een voorzetsel aan toegevoegd. Epignosis. Dat wil zeggen, het gaat om geestelijke kennis, geloofskennis. Maar dat is kennis die aansluit bij wat we al weten. Aansluit bij kennis dat we al weten. Meer kennis verkrijgen, dieper ingeleid worden. Leven uit de overvloed die er in Christus zit en daarin groeien, in toenemen. Daar wil dat woordje kennis ons op wijzen. U geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Is dat niet heerlijk, gemeente, om dat nou te mogen weten? Dat de Heilige Geest ons zo gegeven wordt om door middel van het gebed om groei bij God, meer en meer te mogen groeien in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. Hoort u dat Paulus als het ware zegt, we moeten niet als bedelaars leven, maar we moeten leven als erfgenamen van Christus. Geen bedelaars, maar erfgenamen. En zo komen we onze tweede gedachte, meer kennis voor onszelf. Meer kennis voor onszelf. Ga even terug naar het Oude Testament, gemeente. In Deuteronomium 6 staat de bekende geloofsbelijdenis van het volk van Israël. Shema. Hoor Israël, de Heer onze God is een enig Heere. Elke Jood kan dat opzeggen. En dan volgt er op die geloofsbelijdenis meteen de aansporing hoe we de Heere moeten liefhebben. Dan staat er, zo zult gij de Heer uw God liefhebben met uw ganse hart, met uw ganse ziel en met al uw vermogen. Dus hart, ziel, vermogen en deze woorden die ik u heden gebied zullen in uw hart zijn. Dat is wat God van al die Joden vraagt. God liefhebben met het hart, met de ziel en met het vermogen. Dat is het Oude Testament. Wat gebeurt er uit het Nieuw Testament als de Heer Jezus deze geloofsbelijdenis een paar keer wel citeert en aanhaalt, dan is het opmerkelijk, dan voegt de Heer Jezus daar iets aan toe. Aan die geloofsbelijdenis uit het Oude Testament. Dan zegt de Heer, hoe moet je nou God lief hebben? Gij zult de Heer uw God lief hebben uit geheel uw hart. Dat stond er al. Uit geheel uw ziel. En dan komt het. En uit geheel uw verstand. En uit geheel uw kracht. Zojuist nog voorgelezen als samenvatting van de wet. Ook met ons verstand. Dat voegt de Heer Jezus dus toe in het Nieuw Testament. Hoe komt dat? Dat de Heer Jezus ook nadrukkelijk aandacht vraagt God liefhebben met ons verstand. Gemeente, dat is te verklaren, omdat de Heer Jezus leefde in een tijd, 2000 jaar geleden, waarin het Griekse denken meer en meer de overhand kreeg. Daar in Israël was ook meer te zien dat de invloed vanuit Griekenland en van de filosofen toenam. En wat zie je? Dat door middel van het Griekse denken er meer nadruk wordt gelegd op het verstand. En sinds die tijd is dat alleen maar toegenomen, vooral na de verlichting, zo'n goede 200 jaar geleden, gaat eigenlijk alles in onze wetenschap, in onze maatschappij, uit van de reden, van ons verstand. Heel de wetenschap is natuurlijk ook opgebouwd dat alleen dat wat bewezen kan worden, dat is waar. Dat moet je kunnen beredeneren met je verstand. Nou, mag ik zo zeggen, dat begint al eigenlijk in de tijd van de Heer Jezus, die nadruk op het verstand. En daarom zegt de Heer Jezus ook, God liefhebben ook met je verstand. Het voegt hij eraan toe. Kunnen wij God liefhebben met ons verstand? Kunnen wij met ons verstand begrijpen wat Gods genadewerk inhoudt? Kunnen wij met ons verstand, mag ik het zo zeggen, als het ware tot God opklimmen en zeggen, ja, nou heb ik het in de vingers. Nou begrijp ik het. Nou, gemeente, zo niet. God is groot en wij begrijpen het niet. Wij kunnen God in ons denken nooit omvatten. Dat lukt ons niet. Het is wel onze plicht om God lief te hebben met ons verstand. Maar dat is niet meer mogelijk. Door de zondeval is ook ons verstand verduisterd geworden. Het is daar donker. Romeinen 1, daar zegt Paulus dat van alle heidenen, dus ook van ons, van nature, dat we verijdeld geworden zijn in onze overleggingen, in wat wij denken. En ons onverstandig hart is verduisterd geworden. Efeze 4 zegt Paulus ook van de heidenen dat ze verduisterd zijn in hun verstand en vervreemd zijn van het leven God. Leven met God. Dat is aangrijpend dat ook ons verstand als het ware in het stikdonker verkeert. Er staat zelfs in de Bijbel dat de natuurlijke mens die begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem een dwaasheid. Hij kan ze niet verstaan, want ze worden geestelijk onderscheiden. Ons verstand kan die dingen die de Heilige Geest ons wil leren. Ons natuurlijk verstand kan dat gewoon niet begrijpen, niet omvatten. En dat is nou gemeente het wonder. Wat de tekst ons laat zien. De Heilige Geest is sterker dan ons verstand, sterker dan ons denken. Als wij niet tot God kunnen doordringen, dan gaat de Heilige Geest werken. En dan gaat de Heilige Geest geven verlichte ogen des verstands. Dat is wat Paulus hier zegt, namelijk verlichte ogen uw verstands. Dat laat de Heilige Geest dan ook zien. Door middel van wet en evangelie. Alle mensen van nature vervreemd zijn van God. dat wij vijanden zijn, ook in ons verstand in de boze werken. Zo gaat het toch met de zonde ook. Dat begint vaak ook in ons verstand. Dan denk je aan iets en dan komt daar de wil bij, dan geef je eraan toe en dan ga je de zonde ook nog doen. Maar het begint vaak in ons verduisterd verstand. En hier zegt Paulus, dat geeft nou de Heilige Geest verlichte ogen van het verstand. De Heilige Geest die laat als het ware het licht vallen op het woord van God, op wet en evangelie. En daarom wordt ook elke zondag de wet als een spiegel ons voorgehouden om ons onze zonde te laten zien. De Heilige Geest wil ons laten zien, ook met ons verstand, dat het oordeel wat God over ons uitspreekt, dat dat werkelijk waar is. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al datgeen geschreven staat in een boek der wet, om dat te doen. De wet laat ons zien, tegen God gezondigd. Maar de Heilige Geest, en dat is nou het wonder, die gebruikt vooral het evangelie, om zo het licht te laten vallen op Christus. Dan werkt de Heilige Geest dat geloof dat we Hem gaan zien, ook met ons verstand. Verlichte ogen, dan worden de nevels opgeklaard, die verdwijnen. Want God, de brief aan de Korinthe, want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou scheiden, Hij is degene die in onze harten gescheiden heeft om te geven verlichting, ter kennis van de heerlijkheid van God, hoe in het aangezicht van Jezus Christus. Ik weet nog goed, gemeente, dat ik ook zelf worstelde met die vragen. Wat is nu geloven? Hoe weet je het nu of je gered bent of niet? Of die vraag, hoe zit het nou met de zekerheid van het geloof? Wat moet je nou voelen? Moet je iets voelen om te weten of je een kind van God bent? Ik ben nog ooit dat een keer een predikant zei, wat is nou geloven, dat is nou rusten op het volbrachte werk van Christus alleen. En dan kwamen weer de vragen, ja maar hoe doet dat dan? Hoe gaat dat dan? Nou zo kun je vragen blijven stellen. Er zullen ook best mensen in ons midden zijn die met deze vragen worstelen. Overdenk dan ook eens deze woorden, gemeente. Wat hier Paulus tegen ons zegt. We zijn zo vaak gericht op ons gevoel. Wat moet ik voelen? Wat moet ik ervaren? Maar het gaat ook om ons verstand. Geloven heeft niet alleen te maken met gevoel. Geloven heeft ook te maken met ons verstand. Geestelijke kennis. Verlicht de ogen uw verstand. Bijbel verklaarde Paul. Die zegt het zo prachtig. Wat het oog is voor het lichaam. Dat het oog is voor het lichaam. Dat nou het verstand voor de ziel. Moet eens over nadenken. Wat het oog is voor het lichaam. Zonder oog. Als je blind bent, dan kun je bijna niks. Dat is nou het verstand voor de ziel. Prachtig om dat zo te kunnen uitdrukken. Een blinde die moet toch zo tastend zijn weg door het leven gaan. Maar zo is het ook het geestelijk leven. Als we in het geestelijk leven ons verstand niet gebruiken, dan moeten we tastend als een blinde onze weg gaan. En om meer kennis van Christus te krijgen, dan moeten we bidden, Heilige Geest, geef mij nou verlichte ogen van het verstand. Er zijn heel wat mensen ook in onze tijd die klagen dat het zo donker is. Ik zal niet zo snel meedoen met zulke klagers, want God gaat door, ook in onze tijd. Maar heeft dat klagen over de duisternis van onze tijd ook niet heel veel te maken met het willen leven vanuit het gevoel allereerst? In plaats van dat we ons verstand gebruiken. En ik denk dat ook veel kinderen van God het te veel zoeken in de ervaring allereerst. Paulus zegt het een keer, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Daar heb je het weer. Weten welke schatten we in Christus hebben. Ik geloof ook dat het in het geestelijk leven allereerst gaat om ons verstand. We worden aangesproken op ons denken. En vanuit het hoofd kan dan het gevoel aangesproken worden. Tot zijn leerregel zegt het toch ook dat we geen stokken en blokken zijn, maar God doet een appel op ons denken, op ons verstand. Onze wil heeft dan een verkeerde gerichtheid en ons verstand is verduisterd. Maar in het geestelijk leven wordt dat verstand verlicht. Matthew Henry die zegt ook zo prachtig. Christenen moeten niet denken dat het genoeg is als je nou warme aandoeningen voelt. Als je van binnen warmte voelt, dat is niet genoeg. Maar ze moeten zich inspannen om duidelijk te verstaan, zegt Matthew Henry. We moeten ons inspannen, zegt hij, om wetende en oordeelkundige christenen te zijn. Wetende en oordeelkundige christenen, dat moeten we zijn. De Heilige Geest, die geeft dus verlichte ogen van het verstand. Dat betekent ook dat u heel praktisch dus mee kan doen met Bijbelstudie. Dan gaat het ook om ons verstand. Of de kernpunten van de preek opschrijven in een klein notitieboekje. Zodat je later nog eens kan kijken waar ging het ook alweer over. Bijbeltekst uit het hoofd leren. Als je hoofd vol zit met het woord van God. Dan kan het ook zijn kracht gaan doen in ons hart. Dan wordt je daarop aangesproken. Nou, wat staat er dan verder? Dan komen we weer bij een doel. Opdat gij moogt weten. En drie dingen moeten we dan weten. Welke is de hoop van zijn roeping? Welke de rijkdom is der heerlijkheid? En welke, vers 19, daar nemen de grootheid zijn kracht? Drie keer welke? De hoop van zijn roeping. Daar zit hoop in. God heeft ons geroepen tot eeuwige gelukzaligheid. Bijbelse hopen, dat heeft vastheid en zekerheid in zich. Eens zal het komen. De hoop, dat wordt ook het anker van de ziel genoemd. Het anker van de ziel, daar zit ook vastigheid in, hè. Uitzien naar de hemelse erfenis die daar klaar ligt. Ik hoop dat u ook zo leeft, dat al het aardse leven staat in het licht van de eeuwige heerlijkheid. Staat in de Romeinenbrief, Romeinen 15, een prachtige tekst die ook die verbinding legt tussen hoop en blijdschap en geloof. De God nu der hoop, vervullen u lieden met alle blijdschap en vrede in het geloven. Opdat, heb je het weer, gij overvloedig mocht zijn in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Prachtige tekst. Als je zo mag hopen, gemeente, dan weet je, ik heb toekomst. Ik heb toekomst, het beste komt nog. Er hoort nog iets bij dat welke en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Een erfenis, dat is een nalatenschap. Wat heeft God ons nu nagelaten? Al die geestelijke goederen. God heeft het ons al beloofd. Straks dan mogen we er ook in delen. Erfgenamen van die rijkdom. Sint Luther het ook niet, een erf, een koninkrijk. Dat is de toekomst, gemeente. Erven koninkrijken. Zo voor de kinderen een voorbeeld. Stel dat er een vader en een moeder zijn die schatrijk zijn, een miljoen euro hebben. En er wordt een klein kindje geboren. Zal dat kleine babytje dan meteen weten dat vader zo schatrijk is dat hij meer dan 1 miljoen euro heeft? Nee, het kindje weet dat niet. Maar als dat kindje groter wordt, dan gaat het meer en meer beseffen, mijn vader is echt heel rijk. Zo, hè, gemeente, zo mogen we elkaar, alle heiligen, elkaar wijzen op de hemelse erfenis. We zijn schatrijk. Er is een erfenis door de hemelse vader ons in Christus toebereid. Mozes, zo lag het bij hem. Hij achtte de versmaadheid van Christus, dat lijden voor Christus, meerdere rijkdom dan al de schatten van Egypte. Hoe kan dat dan? Nou, Mozes, hij zag op de vergelding van het loon. De kinderen zullen best wel eens wat gehoord hebben over de schatten van Egypte. Nou, dat was echt luxe. Daar leefde men volop in overvloed aan het hof van de farao. En als de kinderen wel eens gehoord hebben van de opgravingen die daar gedaan zijn in die piramide van Egypte, wat voor schatten ze daar gevonden hebben, Toetelgamon, zo'n rijke farao. Al die schatten van Egypte. Mozes, die keek ernaar en zegt, dat is eigenlijk niks vergeleken met de vergelding van het loon dat ik straks mag krijgen. Nou, gemeente, zo, hè. Als we nou zo verder mogen zien op die erfenis die wacht. Een heerlijke erfenis. Voelt u, als je weet, dat is mijn toekomst, dan sta je toch anders in deze wereld. Ik roep u daartoe op. Als gelovige om zo vanuit die erfenis hier op aarde te leven. Doe dat maar. Dan staat er nog voor een derde keer in welke, vers 19, in welke daad nemen de grootheid zijn de kracht is aan ons die geloven. Naar de werking de sterkte zijn de macht. Paulus, hij gaat dus nog verder bidden. Hij bidt om het besef, om het weten van de uitnemende grootheid van Gods kracht. Daar moeten we dus van op de hoogte zijn. Zijn kracht, hoofdletter, zijn kracht. Gods kracht. Als we nou eens proberen daar een voorstelling van te maken. Hoe groot is Gods kracht? Nou, ik kan dat niet. Hoe groot is Gods kracht? En toch geeft Paulus één voorbeeld in het volgende vers. Komen er niet meer aan toe. Met die kracht heeft God zijn eigen zoon opgewekt uit de doden. En met diezelfde kracht heeft hij zijn zoon gezet aan zijn rechterhand in de hemel. Dat is Gods kracht. En met diezelfde kracht werkt God nou ook in ons. Omdat Christus leeft, leeft wij ook. Die kracht van God die nou openbaar kwam in het leven van zijn zoon, die komt ook in het leven van de gelovigen openbaar. Geloofd zij de God en Vader van ons Heer Jezus Christus. Die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Hoe kan dat dan? Nou, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Zo groot is Gods kracht. Aan ons die geloven. Zo staat het ertussen. Wij die geloven, wij kennen de kracht van God. Zo groot is die kracht. Dat laat ook meteen zien hoe diep wij gevallen zijn. Dat is de andere kant, gemeente. Hoe sterk de macht van de zonde en van de dood is. Zo diep gevallen dat er goddelijke kracht nodig is. Om ons nou op te wekken uit die geestelijke doodstaat. Ik denk dat we vaak dat ook onderschatten, laat maar eerlijk zijn, hoe diep wij gevallen zijn. Soms dan denken we, och, misschien valt het nog wel mee, met onze krachteloosheid. Nee, gemeente, we zijn heel, heel diep gevallen. Daar zijn ook geen woorden voor. En daarom is die uitnemende kracht van God nodig. De werking van zijn macht. Wij zijn echt machteloos, we kunnen niks. Maar daar tegenover staat die Godskracht. En ik denk dat we daar ook vaak te geringschattend en te klein over denken. Hoe groot die kracht van God is. Als je zegt, ja, zou God dat nou kunnen? Ja, natuurlijk. God kan het ook u schenken. Hij kan en wil en zal ook geestelijk doden opwekken. Kan God uw blinde ogen openen en nou en of? God is sterker dan de dood. God is sterker dan al onze weerstand. Dat ze leren ergens zeggen zelfs dat die kracht waarmee God dat nieuwe leven in ons werkt. Die is niet minder of geringer dan de kracht waarmee hij deze wereld geschapen heeft. Zo groot is Gods kracht. En als zo God gaat werken en als de Heilige Geest ons verstand gaat verlichten, dan worden we wedergeboren. Dan komen we onfeilbaar tot dat ware geloof. Ons die geloven. Mag ik het zo zeggen, wat nou geloven? Dan valt het de schellen van de ogen, dan ga je het zien. Jezus Christus in zijn zondaarsliefde. Dat hij nou die weg wilde gaan om mij zalig te maken. En dat daar een eeuwige heerlijke erfenis wacht. Als zo God gaat werken, dan houdt niks dat tegen. Paulus, hij kan gewoon geen woorden vinden als hij om deze kracht bidt. Fieke zijn er eigenlijk zelfs woorden die te haken hebben met kracht. Uitnemende grootheid. Dan lezen we nog over kracht. Energeia, energie zit er eigenlijk in. De sterkte. Zijner macht. Paulus, hij zou van alle kanten willen zeggen hoe groot, hoe sterk die kracht van God is. Het gaat te ver om ze allemaal langs te lopen, maar je kunt gewoon merken aan Paulus, hij is vol van die kracht van God. En daarom vier woorden. Wat nou het resultaat van die goddelijke macht? Calvijn zegt dat we dan van kinderen des doods worden gebracht tot kinderen des levens. Dat is wat Gods macht in ons doet. Dat we van kinderen van de hel gemaakt worden tot kinderen van God en erfgenamen van het eeuwige leven. Gemeente, gaan afronden. U zult wel gemerkt hebben, het gaat in deze preek niet allereerst om opgebouwd te worden in ons gevoel. Nee. Ook ons gevoel is niet normatief voor ons geestelijk leven. Maar laten we dan samen met Paulus gaan bidden of we mogen toenemen in de kennis van God. Of we mogen groeien in de geestelijke kennis van de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. We mogen bidden om verlichte ogen van het verstand. Dat we vol mogen zijn van die kracht die God in ons werkt. En als we dat weten, gemeente, nou dan wordt de liefde tot Christus ook gevoed. Dan gaat het als vanzelf. De liefde tot Christus, die gaat nou zelfs ons verstand te boven. Dat is meer. En dan kunnen we met Paulus zeggen, Efeze 3, heeft de kennende liefde van Christus. Die de kennis te boven gaat. Opdat gij vervuld wordt tot al de volheid van God. Hem nu die machtig is meer dan overvloediglijk te doen. Bovenal wat wij bidden of denken. Ons bidden dat is maar zo beperkt. Maar God, hij doet meer dan ons bidden en denken. naar de kracht die in ons werkt. Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid. In de gemeente. Door Jezus Christus. In alle geslachten. Tot alle eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten we daar samen van gaan zingen. Psalm 119, vers 17 en 85. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mij verstand, met goddelijk licht bestraald. Dan zal mijn oog op uw wetten staren. Dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt. Dan zal, zegt hart, met mijn daden paren. En vers 85. O Heer, sla toch op mijn geschrei uw oog. Wil naar uw woord mijn geest verstandig maken. Zie gunstig op mijn nederval omhoog. Laat mijn gebed voor uw troon genaken. En wat er verder volgt. Psalm 119, vers 17 en 85.
Thank you.
Laten we samen bidden en danken. Heere, geef ons verstand met goddelijk licht bestraald. Van nature hebben we zo'n verduisterd verstand en dan verstaan we niet de dingen die des geestes God zijn. Dan zijn ze ons een dwaasheid. Dan zeggen we van nature, waarom zou ik een zaligmaker nodig hebben? Dan leeft dat niet in ons hart. En dan denken we dat het allemaal wel meevalt. Och Heere, geef dat het mogen inzien hoe diep wij gevallen zijn. Maar geef dat we ook mogen zien door de werking van uw Heilige Geest dat er ook een goddelijke kracht is. Dat u ons in Christus tot kinderen wilt aannemen. Door het geloof, wij die geloven, we hebben een erfenis. Geef dat we dat ook mogen weten. Dat we schatrijk zijn. Dat daar schatten zijn die mot en roest niet kunnen verderven. Geef dat we mogen leven uit de hemelse schatten. Dat zou het goed zijn voor ons allemaal. Om daar meer en meer bij bepaald te worden. Om zo te mogen bidden om groei in kennis, in wijsheid. Dat de Heilige Geest ons zo dat alles wil openbaren en wil leren. De dingen die we in Christus hebben. Dat we niet als bedelaars zullen leven in onze geestelijke armoede. Maar mogen leven uit het volbrachte werk van Christus alleen. Heere, zegen ons zo. Geef dat wij vanuit ons verstand ook aangesproken mogen worden op ons gevoel. En zo met een blijde jubel in ons hart terug mogen keren naar onze woningen, mogen weten wat we in Christus hebben. Misschien naar de wereld zijn maatstaven arm, maar rijk in God, Heere. En daarom zijn er ook zoveel mensen toch ook gelukkig. Niet uiterlijke rijkdom bepaalt ons geluk, maar het geluk van binnen in ons hart. Heere, zegen ons zo, dat we ook als gemeente mogen weten wat we aan het hoofd hebben. En dat we zo ook elkaar mogen aansporen om meer en meer te zoeken buiten onszelf. Gedenk ons ook het verdere van deze dag. Gedenk ook uw dienstknecht die dan deze middag in het midden van de gemeente opnieuw het woord mag bedienen. U gaat door, Heere, dat er ook rijke schatten ontvouwd mogen worden. Gedenk ook de gezinnen. Heere, help. Geef dat we allemaal onze taak zullen verstaan als u ons ook kinderen gegeven hebt om ze te doen opwassen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. Wil het zondige ook van deze dienst genadig wegnemen, spreken en in luisteren. Wil het goed achtervolgen met uw zegen. We bidden het u uit genade om Jezus wil. Amen. Eindigen we met het zingen van Psalm 21, vers 13. Psalm 21, vers 13. Verhoog, o Heer, uw naam en kracht. Zo zal ons vrolijk zingen, door lucht en wolken dringen. Zo wordt uw heerschappij en macht, door ons nog eeuwenlang geloofd het psalmgezang. Psalm 21, vers 13.
Thank you.
eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-eenige God, u zij al de eer. Amen.